De tekst voor vanmiddag vindt u uit het boek van de Psalmen, Psalm 73. Een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël, voor wie zuiver zijn van hart. Toch had ik bijna een misstap begaan. Bijna waren mijn voeten uitgegleden, want ik keek met afgunst naar de dwazen, benijdde het geluk van wie kwaad doen. Tot hun dood blijven ze voor ziekte gespaard, hun buik is goed gevuld, aardse kwellingen kennen ze niet, het lijden van anderen gaat aan hen voorbij. Daarom is hoogmoed hun halssieraad en bedekt geweld hen als een mantel. Hun ogen puilen uit het vet, van eigenwaan zwelt hun hart. Ze spotten, spreken kwaad en dreigen vanaf hun hoge zetels. Ze zetten hun mond op tot aan de hemel en hun tong roert zich overal op aarde. Daarom lopen de mensen achter hen aan, drinken hun woorden in als water en zeggen, hoe zal God iets weten? Heeft de Allerhoogste een antwoord? Zo zijn de goddelozen ten voeten uit. Ze verrijken zich onverstoorbaar. Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver en waste ik mijn handen in onschuld, want ik werd gestraft. Dag aan dag. En geslagen. Elke morgen weer. Maar zou ik spreken als zij, ik pleegde verraad aan Gods kinderen. Dus bleef ik nadenken. Ik wilde weten waarom. Het was een vraag die me kwelde. Tot ik Gods heiligdom binnenging. En mij hun einde voor ogen bracht. Ja, u zet hen op een glibberig pad en stort hen in een diepe afgrond. In een oogwenk is het met hen gedaan. Hun ondergang, hun einde is een verschrikking. Ze zijn als een nachtmerrie na het ontwaken, Heer. Bij het opstaan verjaagt u ze als beelden uit een droom. Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, dom en dwaas, was ik bij u als een redeloos dier. Maar nu weet ik me altijd bij u. U houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan. Dan neemt u me weg met eer bekleed. Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd. Wie ver van u blijven, komen om. Wie u ontrouw zijn, verdelgt u. Bij God te zijn, is mijn enig verlangen. Mijn toevlucht vind ik bij God de Heer. Van al uw daden zal ik verhalen. Amen. Broeders en zusters, jongelui, gasten. Kent u dat lied uit de opwekkingsbundel? Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Hij is als een boom geplant aan waterstromen die vrucht geeft op zijn tijd. Het is een versie van Psalm 1. En het eindigt met alles gelukt. Natuurlijk weten we allemaal dat er zegen ligt in het gehoorzamen van Gods geboden. Maar is het waar dat het iemand die dit doet altijd voor de wind gaat? Er zijn tegenwoordig veel predikers die ons willen doen geloven dat als het niet goed gaat met je, er iets mis is met je geloof. Vooral in Afrika kom ik ze tegen, overal. Ik was in Oeganda Een jaar of wat geleden, samen met mijn zwager, dominee van der Linden, daar heb ik uitgevonden dat Wim hoger kan springen dan de Maasai. De Zulus, die dansen als je een vergadering hebt. De Maasai en de Pokot en de Boegandezen, die springen. En Wim, die kon er wat van. Maar goed, daar gaat het niet over. Wij waren daar om les te geven aan kerkleiders zonder een formele theologische opleiding. Ze waren niet rijk. De meesten moesten een bijbaan hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Hun gemeenten waren klein en niet in staat om hun traktement te betalen. Onze training had ongeveer 50 deelnemers. Terzelfde tijd was er een grote rally in Kampala, waar een voorganger de Oegandezen gezondheid en welvaart beloofde als ze Jezus gingen volgen. Hij had een aantrekkelijke boodschap en vele volgelingen. Zijn meeting werd bijgewoond door 15.000 mensen. En toch is het echt waar dat ons altijd materiële welvaart wordt beloofd in de Bijbel? Laten we eens luisteren naar de vragen die Asaf had in dit verband. Zijn antwoorden vind je in Psalm 73. Niet alleen Psalm 1 staat in de Bijbel, ook Psalm 73. Een psalm van Asaf. Wie was die Asaf? Hoewel je geen uitvoerige cv in de Bijbel van hem vindt, toch kun je uit de gegevens die staan in de beide delen van de kronieken wel wat te weten komen over zijn persoon. Hij leefde zo'n 3000 jaar geleden, was een tijdgenoot van David, een muzikus die door koning David was aangesteld tot leider van het worship team bij de eredienst in Jeruzalem. Hij componeerde niet alleen, maar bespeelde zelf ook een instrument, een cymbaal. Je kunt die dingen lezen in 1 Kronieken 16. Bovendien was hij een begaafde dichter. Hij heeft 12 psalmen op zijn naam staan. Psalm 50 en 73 tot 83. Hij had ook profetische gaven. Hij wordt ziener genoemd in 2 Kronieken 29. Komt dus waarschijnlijk ook een goede preek leveren op zijn tijd. Zijn hele familie was muzikaal. Zijn broer Heman bijvoorbeeld. 4 van zijn zonen zaten ook in het muziekteam. Ik voel wat verwantschap met die man. Wij hebben ook een orkest in onze familie en we zingen graag. Asaf speelde een leidende rol bij de terugkeer van de ark naar Jeruzalem. U kent dat verhaal wel, waar David voor de ark danst en wordt uitgelachen door zijn vrouw Michal. Asaf was daarbij. Hij was dus betrokken bij het enthousiaste initiatief van David om de Heer centraal te stellen in zijn koninkrijk. Die mooie Psalm 23. De Heer is mijn herder. Niet ik ben de grote herder van Israël, maar ik ben ook maar een schaapje. Hier in Psalm 73 vinden we een heel persoonlijk lied van Asaf, waar hij zingt van zijn geloofsworsteling, de overwinning van zijn twijfels. De psalm begint met een conclusie. God is goed voor Israël, voor wie zuiver zijn van hart. Asaf wil niet de indruk wekken dat hij is blijven steken in zijn twijfels. Je moet daarmee oppassen. Hoeveel jonge mensen hebben niet het geloof verloren door de cynische houding van hun ouders of grootouders die teleurgesteld waren in de kerk en dat duidelijk te kennen gaven. Asaf beseft dat je dat maar beter niet kunt doen. In vers 15 zegt hij: zou ik spreken als die ongelovigen, dan zou ik verraad plegen aan Gods kinderen. Dat doet hij dus niet. Maar dit betekent niet dat hij er niet over sprak. Toen hij een antwoord had gekregen op zijn vragen, maakte hij een lied erover, zodat wij van hem kunnen leren. Wat was zijn probleem? Wel, hij wist uit de boeken van Mozes dat als je gehoorzaam bent aan God en hem dient met je hele hart, dan zul je gezegend worden. En als je God de rug toekeert en je niet houdt aan zijn geboden, dan vraag je om tegenspoed en rampen. Deuteronomium 27 en 28. Maar wat ziet hij om zich heen? Goddelozen zijn gezond en hebben het goed. Ze verrijken zich onverstoorbaar en hebben een grote mond. Ze spotten met God en zijn gebod. Ze doen alsof God hen niet ziet. En de mensen zijn onder de indruk en lopen achter hen aan. Ze zijn populair. Ook vandaag liggen de voorbeelden voor het oprapen. Je hoeft maar een paar dagen naar de tv te kijken. Of je oren open te houden op het werk. In Londen rijdt een bus rond met het opschrift: Don't worry, God doesn't exist. Maak je niet bezorgd, God bestaat niet. In de tijdschrift Time stond een tijd geleden een interview met de auteur van deze slogan, de atheist Richard Dawkins. Zijn boeken worden in miljoenen oplagen verkocht. En om het nog erger te maken, hoe vergadert die ongelovigen? Hoe vergadert de gelovigen? Zijn wij beter af omdat wij op God vertrouwen? Azaf zegt, vers 14, ik werd gestraft, dag aan dag. En geslagen, elke morgen weer. We weten niet wat zijn probleem was, maar hij klinkt als een christen die in een vluchtelingenkamp zit in Zuid-Soedan. Onze dochter werkte daarvoor mede de afgelopen 4 jaar. Honderdduizenden mensen wonen in tentenkampen. Opeengepakt in verzengende hitte, 45 graden overdag. Ik heb het meegemaakt. Geen bomen aan waterstromen. Tankwagens met voor ieder een kannetje water per dag. Voedseluitdelingen door hulporganisaties, net genoeg om te overleven. Geen school voor je kinderen. Tienduizenden kinderen, we hebben ze gezien, die rondhangen en niet naar school gaan. Geen uitzicht op vrede. En de goddelozen die de macht hebben, rijden rond in Hummers en Land Rovers. Ze doen zich te goed aan vette spijzen. Hun kinderen studeren in het buitenland. Of waar ik vandaan kom, bij de Zulus. Ik zie trouwe christenen die hun baan verloren hebben. 40% werkloosheid. Jonge christenen die ongeneeslijk ziek zijn. Vrouwen in de kerk die door hun man bedrogen zijn. Of omgekeerd. Kumbu, een diakones bij ons in de gemeente van De Leen. Ze verloor plotseling haar dochtertje van anderhalf. Op het ene moment een vrolijk, gezond, klein meisje. En een goede week later stond haar moeder bij het graf van haar enige dochter. Waarschijnlijk een tumor in de hersenen. Diepe verslagenheid. En de vragen. Waarom, heren? Wat wilt u hiermee? We weten niet wat Asafs probleem was, maar de vraag kwelt hem: waarom gebeurt dit met mij? Terwijl de ongelovigen in hun arrogantie een grote mond hebben en er niets met hen gebeurt. Hij begrijpt er niks van. Het maakt hem bitter. Bijna verloor hij zijn geloof. Misschien stond hij op het punt om zijn ambt als koordirigent neer te leggen. Hij kwam er niet uit. In zijn hart had hij kritiek op God. Ik denk dat wij Asaf wel kunnen begrijpen. Hij deed wat wij ook soms geneigd zijn te doen. Wij gebruiken de cultuur om ons heen als maatstaf voor wat geluk en zegen is, wat mag en niet mag, gezond zijn en dingen hebben of kunnen doen zonder God. En we denken dat we er recht op hebben. Dat wordt ons overal aangepraat. Door de media en de buren. Pluk de dag. Geniet ervan. Wij zetten onszelf in het middelpunt. En denken God de wet te mogen voorschrijven. We noemen onszelf als rechter over God. Alsof wij schepselen ons mogen verheffen boven onze schepper. Alsof wij het beter weten dan God. Alsof onze gedachten hoger zijn dan de zijne. Het omgekeerde van wat er staat in Jesaja 55. Het is de oude zonde waarmee Adam en Eva, onze voorouders, al begonnen in het paradijs. En bij Asaf was het gevolg dat hij afgunstig werd op de ongelovigen. Hij lag er wakker van. Bijna gleden zijn voeten uit. Hoe kwam hij eruit? Hij ging naar het heiligdom, staat er. De plek waar God gediend werd. Dat was in die dagen de tempel. Hij bleef God zoeken en God liet zich vinden. Hij opende zijn ogen. Asaf begon zich twee dingen te realiseren. In de eerste plaats begon hij de dingen te zien vanuit Gods perspectief. Als je als speler midden in een voetbalwedstrijd zit, heb je soms geen overzicht. Dat zie je nu bij de WK ook. Geen overzicht. Om het spel te analyseren moet je van buitenaf kijken. Erboven staan, op de tribune. Zo is het ook goed om de dingen in je leven vanuit Gods perspectief te bekijken. Uit de geschiedenis wist Asaf dat ongelovigen uiteindelijk niet goed af zijn. Hij kende het verhaal van Noach en van Abraham en Lot en van de farao van Egypte en ga zo maar door. Het einde van de mensen zonder God is ellende. Grote tragiek. Ik heb dat meegemaakt. Er was een oude Zulu, Mkhize. Zijn vrouw kwam naar de kerk, hij niet. Zijn vrouw had me geroepen. Hij lag op sterven. Ik vroeg hem of hij bang was. Hij was doodsbenauwd. Ik vertelde hem van de Heer Jezus. Dat die hem van zijn angst kon bevrijden. Hij zei, die omlongo, die blanke, die hoef ik niet. Hij stierf in zijn doodsangst. Je kunt jezelf van alles wijsmaken, maar de Bijbel leert duidelijk ook hier weer, dat het einde van de ongelovigen een verschrikking is. Dat is het grote plaatje. Dat was duidelijk in de zondvloed, bij Sodom, in Egypte, enzovoorts. De Zulu's doen bij elke begrafenis alsof iedereen naar zijn voorouders gaat en bij God thuiskomt. De atheïsten van vandaag doen alsof er niets is na de dood. De Oosterse godsdiensten willen ons doen geloven dat je na de dood een nieuwe herkansing krijgt en weer een nieuw bestaan kan krijgen. De Bijbel vertelt ons echter van Gods oordeel en de grote scheiding. Niet alleen in het Oude Testament, ook de Heer Jezus bevestigt dit. Lees bijvoorbeeld naar Matthäus 25 met de gelijkenissen van de 10 dwaze en wijze meisjes en de talenten en de schapen en de bokken. Scheiding. Of het lot van de berg, het slot van de bergreden met ons heilspellende woorden. Ik heb u nooit gekend, weg met jullie, wetsverkrachters. En dat wordt gezegd tegen kerkmensen. Asaf realiseert zich dat de toekomst er donker uitziet voor mensen die geen goede verhouding met God hebben. Zijn relatie met God is belangrijker in zijn leven dan al het andere. Het was dwaas van hem om jaloers te zijn op ongelovigen. Het mag misschien even lijken of het beter met ze gaat dan met de gelovigen, maar het is een ernstig misverstand. Hij erkent dat hij was als een redeloos dier. Een stomme hond, zou mijn collega gezegd hebben. Als je je verstand gebruikt, kom je tot een andere conclusie. Hoe moet je ooit voor God verschijnen als je hem niet gediend hebt? In de tweede plaats is Asaf er zich plotseling van bewust dat God altijd bij hem is. Vers 23. In de oude vertaling staat, nochtans, ondanks alles, beseft hij dat God hem leidt in zijn leven. Hij zal hem tenslotte in heerlijkheid opnemen. Vers 26. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, God is de rots van mijn bestaan, al wat ik heb. Bij God te zijn is zijn enig verlangen. En vers 28, hij zal daarvan blijven vertellen zijn hele leven. C.S. Lewis, de grote Engelse verdediger van het evangelie, zei ooit: God fluistert tot ons als het ons goed gaat. Hij spreekt tot ons in ons geweten, maar hij roept luide in ons verdriet en onze pijn. Ook al ondervond Asaf moeite en pijn, God was bij hem en met hem bezig. Hij liet hem niet in de steek, en dat besefte hij. Asaf ging door een crisis, maar het sterkte hem in zijn geloof. Hij mocht daarvan getuigen in zijn lied. Hoe ging het verder met hem? Sommige mensen hebben geweldige ervaringen met God in hun jonge jaren. Maar later raken ze uitgeblust en dwalen ze af. Ze eindigen slecht. Het meest onthutsende voorbeeld daarvan is Salomo, die goed begon. Toen de Heer hem in zijn jeugd de keus gaf om een gunst te vragen van God, koos hij het krijgen van wijsheid boven eer en rijkdom. Hij begon goed. Maar het eind van zijn leven zien we hem verstrikt in allerlei dwaasheid. De vele vrouwen in zijn leven brachten hem op een weg die wegvoerde van God. Hoe ging het met Asaf? In 2 Kronieken 5 komen we hem nog een keer tegen. Hij moet toen al oud zijn geweest. David leefde niet meer. Zijn zoon Salomo had de bouw van de tempel voltooid en is bezig met de inwijding daarvan. Asaf, zijn broer Heman en Jedutun en hun zonen en broers, gekleed in fijn linnen, stonden met hun cymbalen, harpen en lieren aan de oostkant van het altaar, samen met nog 120 priesters met trompetten. Het orkest, samen met de zangers, bracht een prachtig muziekstuk ten gehore. Ze zongen: de Heer is goed, eeuwig duurt zijn trouw. Dat moet een geweldige uitvoering zijn geweest. Zoiets als het Kampermannenkoor in zijn hoogtijdagen. Dus dat was Asaf. In de tijd van het Oude Testament. De beloften van Deuteronomium 27 en 28 waren geldig, maar de gelovigen konden op basis daarvan niet concluderen dat ze altijd voorspoedig zouden zijn in het hier en nu. Dat stond aan God om te besluiten. Het grote plaatje was helder. Een prachtige toekomst voor gelovigen en eeuwige ellende voor ongelovigen. En voor vandaag, als je een kind van God bent, zal Hij bij je zijn, wat er ook gebeurt. En wat van het Nieuwe Testament? We hebben Marcus 10 gelezen. Jezus zegt: ik verzeker jullie, iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers, heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen. In deze tijd, broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard zijn gaan met vervolging. En in de tijd die komt, het eeuwige leven. Al zal dat gepaard gaan met vervolging. Daar hebben we weinig van gehad de afgelopen decennia. Maar misschien zal het wel eens goed zijn voor ons. Dus in elk geval, het grote plaatje is helder. Zegeningen en vervolgingen nu en later het eeuwige leven. Paulus zegt tegen Timotheus: allen die vroom en in eenheid met Christus willen leven, zullen worden vervolgd. En Jezus zegt: een leerling staat niet boven zijn meester. Ik heb er dikwijls over gepreekt in die 10 jaren dat wij vervolging ondervonden in Zuid-Afrika gedurende de burgeroorlog. 1000 doden op de plek waar ik werkte. Dat is het dus. Als je ongekwalificeerd gezondheid en welvaart belooft, sta je te liegen. Maar de grote belofte van Paulus in Romeinen 8 staat vast: wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En hij vervolgt: ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, nog engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. In de 90e jaren verloren we 3 jeugdwerkers in de Zoelengemeente van de Leni. De jongens werden in hun bedden vermoord in het gebouw van de kerk. We waren totaal verslagen en vol met vragen. Waarom, Heer? Wat wilt u hiermee? We hebben toen troost geput uit die woorden van Paulus. Uit het besef dat ondanks alles God toch een goede God is. En het lievelingslied van de achtergebleven jongens, vrienden van de 3, die bij ons in huis kwamen wonen, gedurende een heel aantal jaren, dat lievelingslied was: Blijf bij ons, Heer. We zongen het dikwijls aan tafel. Ook wij worden, net als Asaf en Paulus, soms beproefd in ons geloof. Maar net als bij hen geldt voor ons dat het goed is om dicht bij God te zijn. Dat gaat alles te boven. Nu al. Laten we daarvoor kiezen. En ook voor straks. We zullen niet bedrogen uitkomen. De Heer is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Blijf het maar zingen. Amen.